Vanmorgen wil ik de zesde en laatste preek geven over de serie over werk. En ik vond zes preken over werk een mooi punt om ermee te stoppen en om het onderwerp verder te laten rusten. Ten slotte hebben we ook de opdracht om zes dagen in de week te werken en daarna rust. Dus zo'n zes preken over werk en dan rust. Ik kom nogal eens mensen tegen die onvrede hebben met het werk wat ze doen en willen graag ander werk. Maar als ze ander werk hebben, dan houdt die onvrede eigenlijk niet op. Ze willen verder groeien, maar het lukt niet. En hebben het gevoel van, ja, is dit het nu? Ze hebben het gevoel dat er veel meer in zit en ze voelen zich ook heel vaak ondergewaardeerd en niet begrepen. En moet ik dit nou doen tot mijn 65 of ondertussen de 67 of nog meer? Moet ik dit doen tot mijn pensioen? Patrick Lencioni die schreef een boek en dat was getiteld De drie symptomen van een rotbaan. En hij beschrijft er op een hele leuke manier hoe dat je een rotbaan kan herkennen aan drie kenmerken. En dat is als je werk anoniem is, als je werk onbelangrijk is en als je werk ongemeten is. Met andere woorden, als niemand er is die jouw inzet erkent, dan ben je anoniem bezig. Als je werk er voor niemand toe lijkt te doen, dan is het onbelangrijk. En als je niet over objectieve maatstaven beschikt over het effect van je werk, dan ben je overgeleverd aan de grillen en oordelen van je collega's of van je manager. En stel je nou eens voor dat je deze drie symptomen van een rotbaan zou kunnen omturnen in drie eigenschappen van een leuke baan. Zou je dan vrede met je werk hebben? Of is er wat meer aan de hand? En laten we daar vanmorgen over nadenken, ook over het thema van heb je vrede met jouw werk. En het maakt niet uit of dat je betaald werk hebt of onbetaald werk. Het is allemaal werk. En ik wil dat met jullie graag doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit Marcus 10, vers 35 tot 45. Marcus 10, vers 35 tot 45. Ik zal deze voorlezen uit de Bijbel en alle andere teksten heb ik op sheet. Marcus 10, in vers 35, en daar staat: en Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: meester, wij zouden wel willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en hij zei tegen hen: u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. en zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Tot zover. Zullen we een moment samen bidden, als dit zo straks ook gaan overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord. En dat we dat kunnen bezitten, dat we dat hier ook zo in vrijheid mogen overdenken en lezen. En we willen zo bidden dat u uw woord ook zo zegent vanmorgen, Heer, dat u tot leven brengt. Heer, en we willen zo ook zeggen dat we u lief hebben en ook uw woord lief hebben. En wilt u zo spreken? In Jezus naam bid ik u dat. Amen. Als eerste wat ik heel graag duidelijk zou willen maken is dat God regeert en dat God ons een plek geeft. Hij geeft niet alleen gelovigen een plek in deze wereld, maar hij geeft ook degene die niet geloven, die geeft hij ook een plek. En dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen goed functioneert op de plek die hij krijgt. Maar laten we ook naar een paar voorbeelden kijken in de Bijbel, waar God heel zichtbaar mensen een plek geeft en ook daar de kwaliteiten erbij geeft om dat werk te doen. Ik zal even een paar noemen. Een verlegen boerenzoon, die wordt tot koning gezalfd. En dat was Saul. Een gemeentevernietiger, een gemeentevervolger wordt geroepen tot gemeentestichter. Paulus. De zoon van waarschijnlijk een landbouwer of iets dergelijks, die wordt geroepen tot directeur van een mega scheepswerf. Noach. Een sommelier, een wijnober, die wordt de herbouwer van een wereldstad. Nehemia. En een maagd die wordt geroepen om de koning der koningen te baren. Maria. Een landbouwer wordt geroepen tot generaal. Dat was Gideon. En een visser wordt geroepen tot prediker. En vul die rij maar aan. Er zijn vele voorbeelden die laten zien dat God regeert en een plek geeft. En dan zul je misschien zeggen, dat zijn bijzondere gevallen, deze die je hier noemt. En laten we dan nog wat verder kijken in een paar Bijbelgedeelten, waarin letterlijk staat dat God ieder een plaats geeft. Dan wil ik graag met jullie lezen uit Romeinen 13. Het eerste vers. En er staat, ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Dus alle gezag dat er is, is van God. En de gezagdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. En hier blijkt dat God regeert en ons een plek geeft. En dat geldt voor gelovigen en ook voor ongelovigen. Dat het gezag en je plaats van boven gegeven wordt, dat bleek ook op het moment dat Jezus gegrepen werd om gekruisigd te worden. En dan staat Jezus voor de machthebber Pilatus. En dan komen er ook allerlei valse beschuldigingen. En dan zegt Paulus het volgende in Johannes 19, vers 10 en 11, Pilatus. Hij zegt dan, Pilatus zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? En Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als die u niet van boven gegeven was. En daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Dus hier zie je ook duidelijk dat de macht die Pilatus had, dat die van boven gegeven was. Nu kun je misschien denken dat God alleen de grote machthebbers aangesteld heeft. Maar hier in Romeinen 13 spreekt hij over alle gezagdragers. Grote en kleine. Iedereen staat onder gezag. Maar ook iedereen heeft wel een of andere gezagsrol. Ja? Bijvoorbeeld iedere ouder heeft bijvoorbeeld een gezagsrol. Ja, en de gezagdragers hebben alle hun plaats van boven gekregen. Laten we eens naar een heel andere groep kijken. Ja, de gemeente. Hoe zit het daar? En in de gemeente zijn er een heleboel verschillende plaatsen en rollen. Eigenlijk zijn er net zoveel plaatsen als dat er mensen zijn. En in 1 Korinther 12 wordt dat ook uitgelegd, dat er vele bedieningen zijn in de gemeente. En dat die bewerkt worden allemaal door één geest. En de gemeente die wordt vergeleken met een lichaam, waar de een de hand is en de ander de voet en de volgende oor en de ander weer het oog. En zo heeft iedereen een plaats in het lichaam. En hoe komt iedereen aan die plaats? Laten we het even lezen in 1 Korinther 12. En vanmorgen viel dat ook al even bij het aansluiten van Samuel. En er staat heel duidelijk en heel letterlijk, hè, maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Dus God heeft elk lid in de gemeente en hij slaat niemand over, een plaats gegeven zoals hij het gewild heeft. En die plaats die hij gegeven heeft aan jou, die past het beste bij jou. En hier zie je ook die intense betrokkenheid van God bij de gemeente. Het is dat hij iedereen een plek geeft in de gemeente. En het kan zijn dat je vandaag aan de dag nog niet op die plaats zit die God voor je bedoeld heeft. En dat je misschien ook niet precies weet wat die plaats is. En ik denk dat het belangrijk is om dat ook in gebed te brengen. En stel je open voor leiding van God. Het kan ook zijn dat je je plaats misschien al wel weet. Maar je doet er niks mee of te weinig. En wil ik je ook aanmoedigen, neem je plek in. Want is het niet een voorrecht en een zegen om een plaats te krijgen van Allerhoogste God en hem te dienen? En behalve dat God een plaats geeft, geeft hij ook de daarbij behorende talenten voor die plaats in de gemeente. En ook voor de plaats in de maatschappij. Als je beseft dat alles wat je hebt, al jouw talenten en gaven, dat je die ontvangen hebt. Je hebt dus ook geen enkele reden om je minder te voelen dan een ander. Maar je hebt ook geen enkele reden om je meer te voelen dan een ander. Want alles wat je ontvangen hebt, dat is jou toebedeeld. En dat geldt ook voor die ander. En misschien had je heel graag in muziek willen zijn. Of een wereldvoetballer. Of misschien een geweldig spreker. Of misschien had je graag een topkok willen zijn. Of een directeur van een bedrijf, of noem maar op. Maar helaas, daar heb je de talenten niet voor gekregen. En wat nu? Neerleggen bij je lot? Want nee, het is juist geweldig om te beseffen dat God jou unieke gaven en talenten gegeven heeft. En een unieke plaats om God en anderen te dienen. En wij zijn heel vaak gefocust op status en positie. Maar God is gefocust op een hart dat hem lief heeft en dat hem wil dienen. En je zult misschien denken, zou God daar echt mee bezig zijn dat ieder mens een plaats krijgt? Er zijn miljarden mensen en die krioelen door elkaar heen. Dat zou toch een immense organisatie zijn om dat allemaal te regelen? Ik denk van belang om te bedenken dat God de Almachtige is. De Alomtegenwoordige, de Alziende God. En kijk ook maar eens gewoon naar het menselijk lichaam dat God geschapen heeft. Hoeveel leden zijn er niet? Hoeveel lichaamscellen zitten daar niet in? Die allemaal op de juiste plaats zitten en de juiste functie vervullen. Dat is ook allemaal door God gemaakt en wordt onderhouden. En zou diezelfde God niet in staat zijn om jou en mij een plaats te geven? Laten we nog eens inzoomen op de onvrede die er kan zijn in je werk. En die onvrede die hoeft op zich helemaal niet verkeerd te zijn. Het is op zijn minst een signaal dat je iets moet veranderen. Het kan zijn je omgeving, het kan zijn in je werk, maar het kan ook zijn dat je zelf moet veranderen. En laten we eens naar het volgende plaatje kijken. Er zijn drie belangrijke vragen te stellen. De eerste is: wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid? En vervolgens: wat wil ik? Dat gaat over mijn motieven. En derde is: wat kan ik? Dat gaat over mijn kennis en mijn vaardigheden, mijn gaven en talenten. En deze vragen die komen van tijd tot tijd in je leven terug. En die zijn lang niet altijd makkelijk te beantwoorden. Wie ben ik? Wat is mijn persoonlijkheid? Hoe heeft God mij gemaakt? En dat is juist belangrijk om te ontdekken. En er zijn ook allerlei hulpmiddelen aan testen voor. En dat is ook goed om die te gebruiken om inzicht te krijgen in hoe dat God jou gemaakt heeft. Het werk, dat speelt zich af in deze drie gebieden. En van belang is dat er een balans is in het werk wat je doet met deze drie vragen, met deze drie aspecten. Als je ander werk wil dan wat je doet, dan geeft dat ook een stuk onvrede op je werk en dat straalt ook af naar je omgeving. En belangrijk is om dan te ontdekken van: waarom wil ik dit werk niet en wat wil ik dan wel? Want als je iets doet wat je niet wilt, dan kun je dat niet blijven doen. Je kunt misschien het werk wel aan, maar het is niet wat je wil. En in het plaatje ziet dat er zo uit. Het werk zit eigenlijk ver af van wat je wil. En dat geeft ook onvrede met je werk. En tot zover is het nog simpel. Maar het wordt echt complex als mensen iets willen wat ze niet kunnen. En ze denken dat ze het wel kunnen. En in het plaatje ziet dat er zo uit. Het werk is eigenlijk ver af van wat je kunt. En dit kan een bron van onvrede blijven in je leven. Dat is ook moeilijk op te lossen. En meestal wordt dit gedreven door verlangen naar status en waardering en wordt veroorzaakt door een verkeerd zelfbeeld. En dat verkeerde zelfbeeld, dat maakt het pas echt moeilijk. Dat verander je ook niet zomaar. En je moet er ook altijd in groeien om een goed zelfbeeld te krijgen. En je kunt daarin groeien door eerlijke feedback te vragen en er iets mee te doen. En als je christen wordt, dan komen deze vragen in een heel ander perspectief te staan. We werken om God en anderen in liefde te dienen. En als we dat in het plaatje inbrengen, dan zie je het volgende. Wie ben ik? Een kind van God. Een geliefde van de Vader. En die mij een plek geeft die bij mij past. En die vraag: wat wil ik, wordt dan veel meer: wat wilt u, Vader? Wat hebt u voor mij voorbereid? En de vraag: wat kan ik, die wordt dan veel meer: welke gaven en talenten heb ik ontvangen van de Vader? En als je werk daarmee in balans is, dan kun je echt met rust en plezier werken en ben je dankbaar naar God. Laten we even teruggaan naar dat Bijbelgebeeld uit Marcus 10 wat we gelezen hebben. En dat is een heel interessant voorbeeld wat er gebeurde onder de discipelen. Jacobus en Johannes die gaan naar Jezus toe met een verzoek aan Jezus. En de inleiding daarop is al zodanig dat je op je hoede moet zijn. Hè? En ze beginnen met, in het 35e vers, daar zeggen ze: Meester, wij zouden willen dat hij voor ons doet wat wij ook maar vragen. Nou, als je zo'n vraag krijgt, dan kun je er geen ja op zeggen, want je weet niet wat er komt. Als die kinderen met zo'n vraag komen, dan weet je bijna zeker dat het iets is wat waarschijnlijk niet kan. En daarom probeer je eigenlijk van tevoren alvast een ja te krijgen, hè, voordat de vraag gesteld is. En het is altijd weer bijzonder mooi hoe Jezus daarop reageert. En hij reageert er eigenlijk heel mooi op met een bijzondere wedervraag. Hij zegt geen ja en geen nee. En hij zegt in het volgende vers zegt hij tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En dan komt de aap uit de mouw. Dan vragen Jacobus en Johannes het volgende. En ze zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand en uw heerlijkheid. En hier zie je hetzelfde gebeuren als bij onvrede op het werk. Het wordt gedreven door het verlangen naar status en wordt veroorzaakt door een slecht zelfbeeld. En de reactie daarop is meestal dat je niet geschikt bent. En dat je je zelfbeeld moet bijstellen. En meestal gaat het niet over je motieven. Maar Jezus gaat op beide in. En Jezus begint hun vragen te stellen of ze wel geschikt zijn voor die positie. En hij zegt dan, maar Jezus zei tegen hen: Ik weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt waarmee ik gedoopt word? Je weet niet wat je vraagt, Jacobus en Johannes. Kunnen jullie dat wel? En dan noemt hij een paar punten die nodig zijn. En dan gebeurt er ook iets wat heel voorspelbaar is als je geen goed zelfbeeld hebt. En die positie toch graag wil. Ja. Wat er dan gaat gebeuren is, dan ga je uitleggen waarom je er toch heel geschikt voor bent. En Jacobus en Johannes, die doen het ook. En die zeggen, dat kunnen wij. En ze luisteren niet naar de kritische vragen die er gesteld worden, maar gaan uitleggen dat ze er heel geschikt voor zijn. En hier kom je ook eigenlijk niet uit. Het is heel moeilijk om met iemand die geen goed zelfbeeld heeft, maar die wel heel oprecht kan zijn en het helemaal niet kan snappen waarom hij of zij afgewezen wordt. Maar hij gaat het pas snappen als je zelfbeeld verandert. En dat is een heel proces. En ik denk, iedereen heeft ermee te maken dat zijn zelfbeeld niet klopt. Je moet namelijk echt jezelf leren kennen. En als je je zelfbeeld niet bijstelt, dan leidt dat keer op keer tot onvrede. En iedereen heeft er last van. En hoe kun je nou je zelfbeeld verbeteren? Nou, dat is heel simpel. Door in de spiegel te kijken. En hoe doe je dat? Door in de Bijbel te lezen en jezelf te onderzoeken. De Bijbel is een spiegel En in die spiegel kun je naar jezelf kijken. En een andere manier ook om in die spiegel te kijken is om eerlijke feedback te vragen aan de mensen in je omgeving. En ook te luisteren naar wat deze mensen in je omgeving zeggen. En als die discipelen blijven volhouden dat ze heel geschikt ervoor zijn, dan zegt Jezus iets heel moois in het 39e en 40e vers. Hij zegt daar, en ze zeiden tegen hem, dat, ja, dat kunnen wij, hè, dus, in een overmoed. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zul u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden voor wie het bestemd is. Het zitten aan mijn rechter en linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Dat klonk natuurlijk in eerste instantie super teleurstellend voor Jacobus en Johannes. Maar hier zie je datzelfde principe terugkomen. Dat je een toegewezen krijgt. Het is God die regeert. En we hebben al gezien dat alle gezag van boven gegeven wordt. We hebben gezien dat iedere gelovige een plaats heeft in het lichaam. Zoals dat gegeven wordt, zoals God het gewild heeft. En hier in de hemel geldt hetzelfde principe. Iedereen krijgt daar de plaats die voor hem bestemd is. En het is zelfs zo sterk dat Jezus niet bepaalt wie er links en rechts van hem komen te zitten. Jezus zegt er zelfs wel, het is niet aan mij om die plaats te geven. En je zou zeggen dat Jezus toch wel in staat was om te kiezen wie naast hem zouden komen zitten, links en rechts van hem. Maar zelfs Jezus onderwerpt zich aan dit principe. En als je er ook over nadenkt, dan ben ik heel blij dat ik een plaats krijg die voor mij bestemd is door de Vader. Want als ik zelf die plaats zou moeten kiezen, zou het zeker de verkeerde zijn. Wat alleen maar tot onvrede zal leiden. En als het nu gaat om jou en mijn plek in deze wereld, in de maatschappij. Of om jou en mijn plek in het lichaam, in de gemeente. Of het nu gaat om jou en mijn plek in de hemel. God is het die regeert. En geeft ons een plek die voor ons bestemd is. En die plek die wordt gegeven door iemand die van jou en van mij houdt en die weet wat bij jou en mij past. En wat is God groot en almachtig dat hij dit allemaal kan en overziet en allemaal doet. En als ik dat zo zie, dan heb ik zoiets van laten we God hier ook voor aanbidden en hem danken en eren dat hij dat doet. Dat hij op al die drie fronten ons een plek geeft die bij ons past. En wat een rust en wat een zegen gaat daarvan uit. En je moet je natuurlijk zeker inspannen en je ontwikkelen en ook groeien. Belangrijk. Maar je mag dat doen vanuit de rust dat de Vader van je houdt. En dat hij jou een plek geeft die bij je past. En deze wetenschap geeft een enorme vrede met je werk. Amen. Zo'n moment stil zijn. Dan zal ik zo afsluiten met het gebed. En Vader, willen u zo aanbidden. En u danken dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde, dat u het bent die regeert. Heer, en als wij toch regelmatig stoeien en moeite kennen in ons werk, dan dank ik u wel dat we dat mogen doen en het besef dat u regeert. En we willen u zo verdanken, Heer, dat u ons een plek geeft in deze wereld, in deze maatschappij. En we willen u ook echt danken en bidden dat u ons een plek geeft in de gemeente. Maar dank u wel ook, Heer, dat u ons een plek heeft gegeven in de hemel. Dat u voorbereid heeft, een plek die speciaal voor ons bestemd is. Heer, dan wil ik u zo bidden dat u ons ook helpt en leidt om de plek te vinden en in te nemen die u voor ons bedoeld hebt. En ik wil u ons ook zo bidden of u ons zo helpt om in die spiegel te kijken. En te ontdekken en te zien wie we zijn. En welke gaven talent u gegeven hebt en wat u met ons op het oog hebt. Vader, ik wil u zo bedanken dat u ons leidt. En Heer, en ik weet ook dat er vaak momenten zijn dat we dat helemaal niet zien. En dat we in een moeilijke periode zitten. En ons afvragen welke kant het op moet. Maar dan dank ik u wel, Heer, dat u regeert. En dat we met verwachting ook mogen uitkijken wat u gaat doen, wat u gaat openbaren. En we willen u dus over prijzen en eren. In Jezus' naam. Amen.